Een aantal weken geleden hebben wij gesproken over de profetie van Joël. En we hebben daar een begin aan gemaakt door in gedachten te brengen hoe deze profetie in vervulling gaat op de Pinksterdag. En hoe deze profetie zijn verdere vervulling krijgt en zijn totale vervulling, als ook de heidenen in hoofdstuk 10 en 11 de uitstorting van de Heilige Geest kregen. En daarmee zien we dat die Heilige Geest, die was toegankelijk voor allen die gelovig waren. Die Heilige Geest, die had ook nog in die eerste tijd van de gemeente een hele speciale manifestatie. Het spreken in tongen, het profeteren, een aantal andere dingen, wonderen, genezingen, tekenen. Dat viel allemaal samen met die begintijd van de gemeente, totdat het Nieuwe Testament in geschreven vorm gekomen is. Toen zijn deze gaven ook langzamerhand gestopt. Maar we zijn vorige week hebben we gesproken over wat nou deze profetie bedoelt met voordat de grote en geduchtige dag des Heren komt. En we hebben daar vorige week van gezien dat als je dat vanuit de context gaat bekijken, dat een referentie is naar de verwoesting van Jeruzalem. Met natuurlijk wel ook daarin nog steeds een waarschuwing ook voor ons, zoals er toen een dag gekomen is, zoals er in Noach's tijd een dag gekomen was, zo zal er uiteindelijk nog één grote dag komen, waarin uiteindelijk alle mensen van alle tijden en alle plaatsen geoordeeld zullen of beoordeeld zullen worden. Vandaag willen we gaan stilstaan bij vers 32 van deze profetie uit Joël, waar geschreven staat: en het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heren gezegd heeft, en tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heren zal aanroepen. Maar we gaan beginnen bij Handelingen 2. En zoals Cor dat eigenlijk net ook al voor ons op een prachtige manier heb uitgelegd, die Pinksterdag, wat is dat nou eigenlijk precies? Enerzijds kunnen we natuurlijk zeggen, de Pinksterdag, die staat helemaal in het licht van die uitstorting van die Heilige Geest. En natuurlijk, aan de ene kant is dat helemaal zo. Er was inderdaad een uitstorting van die Heilige Geest. Maar zoals Cor eigenlijk net ook al naar gerefereerd heb, het was niet alleen maar een uitstorting van de Heilige Geest. Het was ook het begin van de gemeente. En daar wil ik even wat meer bij stilstaan. Want als we even het tijdselement overwegen, dan zien we dat Pinksteren gevierd wordt op de zevende zondag na Pasen. Of het Pascha. De Israëlieten die vierden het Pascha. Op de zevende zondag na het Pascha wordt wat we noemen het Pinksterfeest genoemd. En dan zien we ook, 7 keer 7 is 49. Dan komt er die ene dag komt erbij, want het was de zevende zondag na, en dat brengt ons op het nummer 50. Kijk eens, voor degenen die mee willen lezen, naar Leviticus hoofdstuk 23. Leviticus hoofdstuk 23, vers 10. En daar staan deze woorden. Ik begin te lezen in vers 9. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden, met een bijhorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem, met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur en een bijhorend plengoffer van 1/4 hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht heeft. En het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. Dan staat er dit in vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. In het Oude Testament wordt dit ook wel het week van feesten genoemd. En waar dan naar gerefereerd wordt, is weer die 7 volle weken en dan die ene dag die daarbij komt, waar hier over gesproken wordt, de dag na de Sabbat. Dus hier wordt gesproken over, zoals vers 16 dat duidelijk zegt, tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. En dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Nou, wat is nou zo interessant aan deze woorden? In de eerste plaats zien we dat God geeft de Israëlieten een gebod. Als je in dat land komt, wat ik beloofd heb aan jullie vaderen, dan moeten jullie het Pascha houden, jullie moeten de Sabbat houden, maar ze moesten ook het feest van weken gaan houden. En wat hield dat nou in de diepste zin van het woord in? Elke eerste schoof van de oogst, die moest bij de priester gebracht worden. En die moest geofferd worden. Om te laten zien waar de werkelijke zegen vandaan kwam. Van God zelf. En dat is nu zo interessant, want als je nu weer naar de Joodse manier van spreken gaat kijken, die kennen wat zij noemen het Shavuot. Ik weet niet of ik het 100% goed uitspreek, maar Shavuot staat er ongeveer. Zo heet bij hun dat 7 weken feest. Dat 7 weken na Pascha wordt gevierd. Oorspronkelijk, nogmaals, was het een feest waarop de eerstelingen van de oogst, datgene wat het eerste werd geoogst, dat werd aan God geofferd. Als je nu naar Handelingen 2 gaat kijken, interessant, in de meeste vertalingen, daar staat dan in Handelingen hoofdstuk 2, vers 1, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Interessant, als je naar het Grieks gaat kijken, dan staat hier niet Pinksterdag. Als je naar het Grieks gaat kijken, staan daar 2 woorden. Hemera, Pentecoste. Hemera betekent dag. En Pentecoste betekent 50. Penta, ik denk dat de meesten van ons dat woord ook kennen, betekent 50. Dus eigenlijk, als je de letterlijke vertaling van Handelingen 2 vers 1 volgt, dan staat er niet Pinksterdag, maar dan staat er toen de 50ste dag was aangebroken. En dat is nu zo interessant, als we naar het thema van onze gedachten gaan vanochtend. Want dan staat er, zoals dat in Joël geprofeteerd werd, en dat zegt Petrus ook in Handelingen 2, en ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, die zal behouden worden. Maar wat betekent dat nou precies? Het woord aanroepen is nu een heel belangrijk woord. Maar wat in de eerste plaats zo mooi is, dat zou ik graag willen suggereren. De oogst. De eerstelingen van de oogst. Die kwamen bij God binnen. Want op die dag, dat gaan we later lezen natuurlijk in Handelingen 2... 3000 zielen werden toegevoegd aan de gemeente. Met andere woorden, dat feest wat ze in het Oude Testament hadden, het zeven weken feest, of de Shavuot, dat was een feest waar de eerstelingen van de oogst werden binnengebracht. Het beste van het beste werd binnengebracht. En zoals we natuurlijk weten in het Nieuwe Testament, en Colossense is daar het boek bij uitstek voor om dat te zien, dat Oude Testament was allemaal een schaduw. Schaduwen van iets wat er in de toekomst zou gaan gebeuren in volmaaktheid. Met andere woorden, op de Pinksterdag ging God zijn werkelijke oogst oogsten. En dan zie je ook bijvoorbeeld, als je naar Romeinen hoofdstuk 8 kijkt, dat zijn zo wel eens van die woorden waar je soms wat makkelijk overheen leest, maar in Romeinen 8 vers 23 daar staat, en dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in elkaar. Wij zijn eerstelingen. Degenen die trouw zijn aan God. Dat zijn de eerstelingen van God. Je ziet dat ook terugkomen in het boek van Jacobus. Jacobus hoofdstuk 1 vers 18. Dat is nog iets duidelijker. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Wij zijn eerstelingen in zijn oogst. Dat is het mooie van Handelingen 2. Daar begint de oogst van God als het ware. De eerstelingen die komen naar binnen. En dan zien we dat ook in de lezing waar we net uit gelezen hebben. En dan zien we twee dingen eigenlijk ook gelijk samenkomen. Want wat hebben we gelezen in Hebreeën 12? U bent genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. Tot 10.000-tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering. En dan staat er... En de gemeente van de eerst geborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God. Eerstelingen, eerstgeborenen, dat zijn wij. En dat gaat natuurlijk ook weer terug naar het Oude Testament. De eerstgeborenen, wat kreeg die? Die kreeg dubbele porties. Wat krijgen wij als christenen? Wij krijgen eigenlijk gewoon tienduizenden porties. Want wij krijgen alles, van alles, van alles, van alles dat nodig is. Daar zien we allemaal weer de schaduwbeelden en de werkelijkheid, die zien we samenkomen. Nu naar dat woord aanroepen. Dat woord aanroepen in het Nieuwe Testament is een heel belangrijk woord. En de reden waarom we ook over deze dingen praten, is dat er soms onduidelijkheid is over wat betekent dat woord nou eigenlijk precies. Want als je het woord aanroepen, dat kan je als het ware gebruiken als zijnde, hey buurman, ik wil even met je praten. Dat zou als het ware daaronder kunnen vallen. Of hey buurvrouw, zullen we vandaag eens even samen een bakje koffie gaan doen? Dat zou daar als het ware onder kunnen vallen. Maar de vraag die we vandaag willen stellen is, wat is nou precies de Bijbelse betekenis van dit woord aanroepen? Dan wil ik graag een paar passages lezen om daar een beter beeld van te krijgen. Want hoe wordt dit woord nu gebruikt in het Nieuwe Testament? In de eerste plaats kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9, vers 14. En daar staat, en hij heeft volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die zijn naam aanroepen. Over wie gaat het hier? Het gaat hier over Paulus. Er is een zeker discipel in vers 10 in Damascus, wiens naam Ananias is. En de Heere zegt tot hem in een visioen, Ananias. En hij zegt, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op, ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus, want zie, hij bidt. Maar Ananias zegt natuurlijk, Heere, wil je dat ik naar die toe ga? Want weet je waar hij onbekend staat? Hij staat erom bekend dat hij een volmacht heeft van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. En ook in vers 21, daar staat, en allen die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Als je deze tekst leest, welke betekenis gaan wij dan invullen aan het woord aanroepen? Wie was Paulus aan het vervolgen? Waren dat mensen die een keer zeiden van, Heere, ik erken u? Nee, dit gaat om mensen. Zoals dat hier ook staat, om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Dit is iets dat gebeurt niet één keer. Het gaat hier over christenen. Het gaat hier over hen die de weg van Jezus gingen volgen. Het gaat hier over hen die die weg van God gingen volgen en daar niet meer van afweken. Om hun gaat het in 1 Korinthe hoofdstuk 1. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Daar staat Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sosthenes de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan wie wordt deze brief geschreven? Aan een gemeente in Korinthe. Aan de geheiligden. Geheiligd, wat betekent het woord? Apart gezet. Als eersteling, als eerstgeborene apart gezet. Een aparte schoof. Geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heere Jezus aanroepen. In elke plaats, zowel hun als onze Heere. Zien we dit? Hier wordt het woord degene die de Heere aanroepen gebruikt voor mensen die als gemeente te boek staan in Korinthe, die als geheiligd te boek staan. Hoe wordt iemand geheiligd? Door alleen maar te zeggen, Heere, ik erken u. Mensen worden geheiligd op het moment dat zij de wil van God gaan toepassen. Op het moment dat zij door geloof, door bekering, door gedoopt te worden, door toegevoegd te worden aan de gemeente, dan worden zij geheiligd. Met andere woorden, het woord aanroepen is een woord met een veel bredere betekenis dan dat veel mensen aan dit woord willen of kunnen of durven geven. 2 Timotheus hoofdstuk 2, een ander voorbeeld. 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 22. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaagt rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen vanuit een rein hart. Aanroepen vanuit een rein hart. Opnieuw, we zien hier weer een voorbeeld van dat dit woord aanroepen niet iets is van één moment. Een bepaalde erkenning of wat dat ook dan precies maar zou betekenen. Nee, het is een manier van leven. De gemeente van Korinthe, een manier van leven. In die zin zou ik graag willen suggereren dat dit woord aanroepen een woord is wat we ook wel qua schrijftaal een woord is wat wij een synagoge noemen. Wat is nou precies een synagoge? Een synagoge is in de grammatica of in de retorica een stijlfiguur waarin een klein deel en een groter deel met elkaar in verband worden gebracht. Het is ook een schrijfstijl die ook wel bekend staat onder de naam metonymia. Om daar een paar voorbeelden van te geven. Soms wordt er wel eens gezegd, ze hadden vele monden om te voeden. Wat betekent dat? Betekent dat dat iemand ergens naartoe ging en dat daar alleen maar monden waren? Nee, als wij dat zeggen, zij hadden vele monden te voeden, dan zeggen wij, die mond die staat als het ware daar symbool voor het eten, maar die staat symbool voor het voeden van het hele lichaam. Er wordt soms ook gezegd, met een vloot van slechts 20 zeilen was hij bij voorbaat kansloos. Als we dan over een zeil hebben, waar hebben we het dan over? Alleen maar over een zeil? Nee, dan hebben we het over een boot. Hij was de held van het groene laken. Wat bedoelen we dan? Hij was iemand die op de biljarttafel heel goed kon laten zien hoe het allemaal ging. Een paar meer voorbeelden. Tijdens de verhuizing hebben we een hoop extra handjes nodig. Alleen maar handjes? Nee, dan praten we over de hele persoon. Den Haag vaardigt een wet uit voor meer blauw op straat. Meer blauw op straat? Willen wij gewoon lantaarnpalen hebben die blauw zijn? Nee, dan praten we over de politieagent. En deze vorm van spreken, die in de Bijbel ook gebruikt wordt, dat is wat we noemen synagoge. Maar er zijn nog een paar meer. Want het betekent ook een groter deel, wat juist wordt aangeduid met een kleiner deel. Om een paar voorbeelden te geven. Engeland behaalde bij Gibraltar de overwinning. Wat betekent dat? Betekent dat dat Engeland in zijn geheel naar Gibraltar ging en daar de overwinning bereikte? Nee, dan bedoelen wij het leger van Engeland, de militairen van Engeland, die gingen naar Gibraltar, maar we zeggen wel Engeland. En zo staat een groter woord symbool voor een kleiner deel. Hetzelfde voorbeeld wat we net gebruikt hebben. Den Haag vaardigt een wet uit voor meer blauw op straat. Als we dan zeggen Den Haag, wie bedoelen we dan? Bedoelen we dan heel de gemeente van Den Haag? Alle inwoners van de gemeente van Den Haag? Nee, dan bedoelen we Mark Rutte met zijn ministerraad. Die doet dat. Dus een groter geheel duidt juist een kleiner deel aan. Of in 1939 viel Duitsland Polen binnen. Wat gebeurde er? Heel Duitsland? Nee, niet heel Duitsland. Een deel van Duitsland. De militaire garde. En zo, en dat is een hele belangrijke schrijftaal in de Bijbel. Wij kennen gelijkenissen, waar we ook van weten dat we niet elk kleinste, laatste detail altijd helemaal letterlijk moeten nemen. We hebben andere vormen van schrijftaal. Jezus zegt, ik ben het licht. Is Jezus een Philips-lamp, 220 watt? Nee, Jezus is het licht, symbolisch. En zo zien we ook weer dat als wij de Bijbel gaan lezen, en we zeiden dat bijvoorbeeld ook vorige week, dat Peter Schelen, die een boek heeft geschreven over openbaringen, die zegt, ik heb mezelf voor 10 maanden lang compleet, volledig, alleen maar ondergedompeld in het boek van openbaringen. Dat is wat we noemen Bijbelstudie. Dat is wat we noemen echt proberen om te gaan begrijpen wat er staat. En dat is zo jammer vandaag in onze dagen. Er zijn zoveel mensen die pakken even dat ene vers uit Handelingen hoofdstuk 2 en zeggen dan, als je gewoon de naam van de Heere aanroept, dan zal je behouden worden. Maar is dat nou precies wat het betekent? Dat woord synagoge, laten we dat ook eens even bekijken vanuit de Bijbel en daar wil ik 2 voorbeelden van geven. In de eerste plaats in Handelingen 2, vers 41. Daar staat bijvoorbeeld, zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Waren dit alleen maar zielen? De Bijbel die zegt dat de mens een eenheid is. Lichaam, ziel en geest. In de dagen van Noach, 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 18 tot 21, daar staat ook, 8 zielen werden behouden. Was het uiteindelijk alleen maar de ziel die behouden werd? Nee, hier staat als het ware het woord ziel, staat symbolisch voor de mens in zijn compleetheid. Een tweede voorbeeld. Kijk eens naar vers 44. Dit vind ik altijd heel interessant. Vers 44 van Handelingen 2. En dat beantwoordt in één keer eigenlijk een heleboel vragen. Er staat in vers 44, en allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Kijk nog eens heel goed naar dat vers en wat dit allemaal betekent. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. De vraag is even deze. Wat hadden deze mensen gedaan? Waren deze mensen alleen tot geloof gekomen? En het antwoord is enerzijds ja. Maar vanuit een andere context moet ik ook het zeggen, het antwoord is ook nee. Want wat zien wij? We zien wij dat in vers 37, toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Er kwam vrees over iedereen en er werden vele wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Dus je ziet dat dit mensen waren, die waren tot bekering gekomen. Deze mensen waren gedoopt, die werden toegevoegd aan de gemeente. Die waren aan het volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden. En dan vers 44, wat staat er dan? En alle die tot het geloof gekomen waren, hadden alle dingen gemeenschappelijk. Je zou als het ware kunnen zeggen, eigenlijk zouden dan vanuit een bepaalde context moeten staan. En allen die geloofden, die bekeerd waren, die tot die gedoopt waren, die zichzelf vasthielden aan de leer van de apostelen, hadden alle dingen gemeenschappelijk. Nee, nu wordt dat woord, het geloof, dat woord hier als het gebruikt, als een synagoge. Er wordt één woord gebruikt, maar daar wordt hun hele, volledige, complete levensstijl mee beschreven. Synagoge, een heel belangrijk woord in onze Bijbels. Kijk eens naar Galaten hoofdstuk 2 vers 20. Wat zegt Paulus daar? Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in Christus Jezus. In geloof in de Zoon van God. Opnieuw, Paulus beschrijft hier niet zomaar een moment. Paulus beschrijft hier zijn hele leven. Het leven dat ik nu leef, leef ik door het geloof. En wat betekende dat? Paulus ging elke eerste dag van de week als het ware naar de samenkomst toe. Paulus was iemand die gaf. Paulus was iemand die vanuit andere boeken zien we dat zijn eigen ik steeds meer onder controle van God begon te brengen. Met andere woorden, het woord geloof of het geloof, dat is een veel breder omringend iets als dat veel mensen hiervan proberen te maken. Want ja, we leven in dagen waarin sommige mensen zeggen, oh, je hoeft alleen maar te geloven. Want dat staat ergens in de Bijbel. Je hoeft alleen maar te geloven. Voor de rest helemaal niks. Bekering? Dan gaan ze toch vaak wel zeggen, ja, dat is toch eigenlijk wel nodig en dat leren we ergens anders vandaan. Maar zo gauw als wij dan zeggen, ja, maar hoort die doop er dan ook niet bij? Nee, die hoort er niet bij, zeggen ze dan. Maar Handelingen 2 maakt dat in de eerste plaats heel duidelijk. Allen die tot het geloof gekomen waren, hadden alle dingen gemeenschappelijk. Wat wij vooral moeten doen als christenen. Wij moeten de Bijbel echt lezen. Wij moeten dat gaan overdenken. Wij moeten dat gaan herkauwen. Zoals die koe 's ochtends eet. In de middag gaat hij in dat weiland liggen en dan gaat hij kauwen. Dan komt het uit die eerste maag vandaan. En op het moment dat hij gaat kauwen, wat gebeurt er dan? Dan komen de vitaminen, die komen helemaal los. En die gaan dat lichaam in. En dat geeft gezondheid, dat geeft welzijn, dat geeft een heleboel melk. Maar dat is wat er zo nodig is. En waar leven wij vandaag in? Wij leven in dagen dat te veel mensen de Bijbel eventjes gaan lezen. Eventjes tussen bepaalde dingen door. En dan allerlei dingen gaan roepen en allerlei dingen gaan zeggen. En dat is zo fataal. Of in ieder geval, dat kan fataal zijn. Ik wil er graag nog één ding aan toevoegen. We zouden er nog een aantal meer dingen aan toe kunnen voegen om het toch wat meer compleet te maken. Maar we moeten ook gaan afronden. Wat is nou ook zo belangrijk aan dat woord aanroepen? Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7. En misschien is dit nog wel een van de belangrijkste boodschappen die vandaag in onze boodschap verborgen zit. Matteüs 7, vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? De naam van God is aangeroepen. Ze hebben geprofeteerd. Ze hebben waarschijnlijk gezegd van, ik heb een profetie gehad van God. Ik heb een profetie gekregen door de Heilige Geest. In de naam van God kan ik jullie vertellen, dit en dat heeft hij gezegd. Dat zeggen die mensen waarschijnlijk. En in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan. Dan zal ik openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Met andere woorden, als we na gaan denken over het principe van zijn naam aanroepen, dan heeft dat ook heel veel te maken om dingen te gaan doen die passen in die wil van God. Want aanroepen heeft natuurlijk alles te maken met die naam van God. En zo zien we dat Jezus zegt, velen zullen te dien dagen tegen mij zeggen. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Ja, ze hebben Gods naam aangeroepen. Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Ja, de naam van de Heere was aangeroepen. In uw naam vele krachten gedaan? Ja, de naam des Heeren was aangeroepen. Maar hoe was die aangeroepen? Zonder dat God er iets van wist. Want ze handelden niet naar de wil van God. Dan zal ik openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. En dit is belangrijk voor ons als gelovigen. Aan de ene kant, als we deze woorden horen, dan zeggen we zo, dit is allemaal pittig. Ja, want zelfs in diezelfde context, daar wordt gesproken over de weinigen die behouden worden. En over de velen die zullen tegen God zeggen, heb ik niet dat en heb ik niet dat. Aan de ene kant wil ik er niet te veel nadruk op leggen. En aan de andere kant is het wel belangrijk dat we die woorden ook overdenken. In diezelfde context, weinigen zullen behouden worden. Velen zullen verloren gaan. Broeders en zusters, deze woorden klinken vandaag nog net zo hard als dat ze toen klonken. Wij moeten die mensen zijn die de naam des Heren niet alleen aanroepen, elke dag opnieuw, in alles wat we doen, en handelen naar de wil van God. Dat is zo belangrijk. En zo mogen we eindigen met die woorden uit Colossenzen hoofdstuk 3. Als de woorden zijn die belangrijk voor ons zijn, dan zien we ook dat hier een diepe graad van belangrijkheid in zit. En wat staat er dan? Colossens hoofdstuk 3, vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer en met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. En dit laat zien dat christenen mensen zijn. Wat doen die? Die laten het woord van Christus rijkelijk in hun wonen. Dan weten zij precies wat God goedkeurt en wat God als het ware afkeurt. En wat doen ze dan? In alles wat ze doen, in woord of in werk, ze doen alles onder aanroeping van die heilige naam. Dat is de sleutel. Dat is de les. En dat is zo belangrijk voor ons. Dus een paar dingen. In de eerste plaats, het woord aanroepen is een woord waarin meer als het ware wordt bedoeld als dat het woord in de eerste plaats oproept. En het tweede belangrijke aspect is dit. Als wij die naam van de Heere aanroepen, dan kunnen mensen dat doen naar hun eigen inzicht, naar hun eigen wil, naar hun eigen verlangen. Of een mens kan de naam des Heren aanroepen in loyaliteit aan zijn woord. En dat is waar het onderscheid ontstaat tussen de ware christen en tussen de persoon die er misschien wel wat mee wil doen, maar die de werkelijke kracht daarvan afwijst. Broeders en zusters, mogen deze woorden gaan naklinken in ons hart. Mogen God de naprediker zijn van deze woorden. Amen.